Welkom bij de Productara podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van product. In deze aflevering heb ik Rick de gast, een product manager bij de douane, die voorheen ook al gelijke rollen had bij andere overheidsinstanties. Maar hoe werkt product management bij de overheid eigenlijk? Want je hebt vaak niet te maken met normale klanten die betalen, maar met name met grote invloed van politiek en wetgeving. Waarin bij een skill-up first-time right vaak niet nodig is, is dat bij de overheid vaak essentieel. In deze aflevering gaan we hier eens induiken. Want op welke manier kan je nou waarde maximaliseren als product owner bij de overheid? Hey Rick, leuk dat je bent aangeschoven vandaag.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Wat maakt product management bij de overheid nou uniek?
Nou ja, je zegt het denk ik wel heel goed in je inleiding. Het is een uniek domein waarin je aan het werk bent. Het is niet alleen een wereld natuurlijk waarin je nieuwe producten, nieuwe diensten, et cetera, levert. Maar ook waarin je echt heel goed rekening moet houden met politieke invloeden, bestuurlijke invloeden en wetgeving, regelgeving. En daar heb je gewoon voor te zorgen dat dat meegenomen wordt in je proces en in je plannen die je maakt, in je prioriteiten die je stelt. Ja. En dat maakt het uniek. Bovendien werk je meestal aan best wel unieke oplossingen, ja, die je ook nergens anders kan vinden dan bij de overheid.
Ja, wat wel grappig eigenlijk is, als je erover nadenkt, is bij de meeste commerciële bedrijven kiezen mensen om klant te worden. Je wordt gebruiker bij een bedrijf en daar kies je voor. Maar bij de overheid ben je in de meeste instanties, kies je er niet voor om ermee te maken te krijgen. Of het nou de douane is of een andere overheidsservice. Je bent een soort van gedwongen klant van een product.
Misschien wat negatieve insteek.
Hard, maar nee.
Eens, hè. Dus als je goederen van binnen of buiten de Europese Unie importeert, exporteert, ja, dan zul je met de douane te maken, ja, krijgen. Want je moet je aangiftes netjes doen, je moet accijnzen of andere heffingen netjes betalen. Ja. Dat is gewoon, dat hebben wij met z'n allen. Dat is niet iets wat ik nou bedenk, maar dat hebben wij als samenleving met z'n allen door honderden jaren aan wetgeving, regelgeving, politieke, bestuurlijke wereld met elkaar zo bepaald. En nu ook in Europees samenwerksverband natuurlijk. Ja. Dus ja, daar heb je gewoon hebben we mee te dealen.
Ja, dat is ook nog wel een leuk. Je hebt ook veel meer te maken natuurlijk met Europese beslissingen die genomen worden, in plaats van alleen maar landelijk of binnen een bedrijf die er besloten worden.
Ja, zeker in het douanedomein. Hè. We zijn één Europese Unie, één douane-Unie. Die, ja, gaat zelfs nog wat verder dan de Europese grenzen. Want je hebt de Europese economische... Nou, we hoeven geen staatsrechtelijke podcast hier te worden. Maar je hebt x-aantal lidstaten, een stuk of 27, ja, nu. En die hebben in principe één douanewet. En die wordt door Brussel, zoals we dat zeggen, wordt die bij ons neergelegd. Daar hebben we natuurlijk wel invloed op en daar ben je bij. En Nederland is zeker een van de grootste, zo niet de grootste speler binnen de Europese Unie. Met Rotterdam en Schiphol als toch wel twee hele grote hubs. Ja. Dus we hebben daar echt wel mensen zitten die meedenken over die wetgeving en regelgeving. Ook op techniekvlak van wat kan er, wat kan er niet. Dus daar zijn we heel actief bij betrokken. Maar het is Europese wetgeving en die is superieur aan de Nederlandse wet, dus hebben we ons, ja, daaraan te houden.
Ah, dat is wel uniek. We gaan er zo meteen eens even verder in duiken. Ik weet in ieder geval dat we luisteraars hebben die bij de overheid werken. Dus voor die is het waarschijnlijk feest de herkenning. En voor de anderen is het een leuk inkijkje in deze wereld. Hoe ben je zelf in de wereld van product en product management terechtgekomen?
Ja, hoe kom je daarin terecht? Per toeval. Ik heb na mijn studie in Amsterdam mijn start-up scale-up gewerkt. Die op een gegeven moment overgenomen werd door een Amerikaans bedrijf. Ik was daar verantwoordelijk voor een afdeling. Hoeven we verder niet op in te gaan. Maar die heel erg aan de binnenkant van het proces zat. Ontwerpen maken, geo-informatie verwerken. En toen we overgenomen waren door dat Amerikaanse bedrijf, wilden ze op dat vlak waren ze bezig om nieuwe tooling te ontwikkelen. En toen hebben ze mij gevraagd, jij weet er heel veel vanaf, we willen dat graag in de Europese markt. En er was heel veel data. De Nederlandse overheid stelt heel veel data beschikbaar. Dus ja, er was gratis data beschikbaar die ze konden gebruiken om die tooling verder te ontwikkelen. Toen hebben ze mij naar Amerika gehaald. En ja, vanaf dat moment in de productwereld gezeten, nu al bijna 10 jaar.
Ah, dus je hebt ook nog even de Amerikaanse productwereld gezien.
Zeker, ja. Ik heb een tijdje in de buurt van Silicon Valley gezeten. San, ja, Francisco, Oakland, die hoek. Ja, ja, heel leuk.
En die benadering van product management in Amerika versus in Nederland. Wat is voor jou het grote verschil?
Nou ja, de tijdsgeest. Ik denk dat ik zat daar 2014, 15, 16, 17. Maar die periode was ik daar. En ik denk dan als je ziet het volwassenheidsniveau op het gebied van product management. Dat is nu vergelijkbaar met wat ik daar toen, ja, meemaakte. En misschien heeft het ook te maken met dat de overheid misschien ietsjes achter de troepen aanloopt. Maar ja, dat is denk ik heel erg vergelijkbaar. Dus we waren heel erg ja, verder in die ontwikkeling en hoe je daarmee om moet gaan. En de wereld was ook heel anders. Hè. Als je daar in die hoek van de wereld zit, in de techwereld, ja, dat was, je was het middelpunt van de aarde.
Ja.
Vind maar eens talent, zeg maar. De bedragen voor nieuwe developers en dat soort type rollen. Ja, dat verdienen we hier nog niet. Dat kan ik je betekenen. Nee.
En op een gegeven moment dus een paar rollen. Vervolgens ben je bij de overheid beland als in product management. Hoe beland je bij de overheid voor het eerst?
Solliciteren. Ja. Dat is een mooi begin. Nee, ik was een bedrijf waar ik werkte ging failliet, helaas. Ik was twee sprints weg van de release van mijn product, maar dat hebben we nooit gezien.
Beetje pijn.
Ja, het is ergens doet het nog zeer, ja. Ja, helaas. Goed, mijn netwerk in de IT-wereld zat toch vooral daar in die hoek, maar ik mocht daar gewoon niet meer zijn, want mijn visum was niet meer geldig. En toen eigenlijk gekeken en ik wilde wel in de IT blijven, uiteraard. Interimmen, adviesbasis, dat soort dingen, klussen gaan doen, leek me heel interessant. En ik ben eigenlijk bij de overheid tegen een organisatie aangelopen die dat intern deed. Dus eigenlijk detachering van ICT-professionals binnen de overheid.
Ja.
Als ambtenaren, zeg maar. Daar gesolliciteerd en the rest is history.
Ja, niet meer weggegaan.
Niet meer weggegaan, ja.
Volgens mij daarmee een goede om een beetje inzicht te krijgen. Want je zit nu bij de douane.
Ja.
Hoe ziet de douane eruit op het gebied van product management en techniek?
De douane is historisch echt een hele oude organisatie. Een van de oudste, misschien wel de oudste overheidsorganisatie die nog actief is. Meer dan 400 jaar oud, 425 jaar volgens mij vorig jaar. En we hebben historisch gezien meerdere regiokantoren gehad die ook allemaal een eigen verantwoordelijkheid hadden. Regio Rotterdam, die houden zich bezig met de havens. Amsterdam, Schiphol, noem het allemaal op. Dus meerdere regio's en die hebben eigenlijk allemaal een oud, van het historisch perspectief, een douaneproces. Waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Ja. En je ziet dat nu nog steeds. We hebben de ICT-dienstverlening gebundeld in één afdeling, zeg maar, de ICT-afdeling van het landelijk kantoor van de douane. Dat zit in Apeldoorn. Maar je ziet nog steeds historische pijlers, zeg maar, ook in de dienstverlening, de ICT, die soms al 30, 40, 50 jaar staat, zeg maar. Niet dat de applicaties zo oud zijn, maar de historische, wanneer zijn we begonnen met digitalisering?
Ja.
Automatisering, dat is echt al decennia geleden. Nou, dat zie je nog steeds in de stack staan. En dat zijn nog steeds losse applicaties die een bepaald domein misschien bedienen. En we zijn heel erg de laatste 5-6 jaar heel erg bezig geweest. Meer de agile transformatie, safe implementatie proberen te doen om meer die waardestromen te kunnen definiëren. Meer ervoor te zorgen dat processen die niet in isolatie werken, maar die samen een klantreis betekenen voor de logistiek, voor importerende bedrijven, noem het allemaal op, om die meer dichter bij elkaar te leggen en ervoor te zorgen dat dat ze goed bediend worden.
Ja, in een van de vorige afleveringen hebben we het gehad over carve-out, waarbij je naar je product gaat kijken en ook gaat kijken wat kunnen we er dan uithalen. Wat zouden we misschien niet meer moeten doen, omdat er niet te veel gebruikers meer in zitten. Ja, dat is bij overheid natuurlijk mega lastig. Want je zal nog een paar van die applicaties hebben die ze inderdaad misschien al veel langer bestaan en voor één specifiek procesje nog bestaan.
Bij een commercieel bedrijf kun je zeggen, dit product werkt niet of wordt niet genoeg gebruikt en we stoppen ermee of we pivoten naar iets anders. Die luxe hebben wij niet.
Nee.
Als wij gewoon een taak hebben die wij moeten uitvoeren, controle taak, handhavingstaak, wat dan ook, dan heb je dat te doen. En terecht ook, hè, dus dat is niet erg. Maar dat betekent dus ook dat je soms op hele specifieke niche domeinen een applicatie of een tooling of iets hebt draaien die ervoor zorgt dat proces ook door kan gaan.
Ja. En voor mijn beeld, hoe groot is het IT-team van de douane?
Volgens mij zitten er tegen de 30 teams, 30 scrum teams nu aan te werken en dat is echt in de uitvoering. En daarnaast zitten nog omheen een schil van mensen die zich bezighouden met portfolio management, met business analyse, noem het allemaal maar op, dat soort zaken. Dus ik denk dat je uiteindelijk tussen de 300 en 400 man wel zit.
Ja.
En daarbij is er echt een hele duidelijke ambitie neergelegd vanuit de douane zelf om die digitalisering, automatisering veel meer aandacht te geven. Ook met invloeden vanuit Europese wetgeving die steeds meer en verwachten, omdat er ook meer kan natuurlijk.
Ja.
Op het gebied van digitalisering en automatisering. Dus ik denk dat we nog wel echt flink gaan groeien, dat er zomaar over 2 jaar nog eens 150, 200 man bij kan zitten.
Zo. Oké, dat is best wel een grote tak inderdaad. Want mijn beeld van buitenaf, hè, zonder ook al een beetje voorinformaties. Ja, dan denk ik overheid, gewoon grote klassieke watervalprojecten. We moeten dit nu hebben, dat is over 3 jaar belangrijk. En dan gaan we gewoon in 3 jaar naartoe bouwen met een IT-team. Maar je zegt net al wel safe implementaties. Is dat een terechte gedachtegang die ik heb? Of is het de overheid eigenlijk al best wel agile aan het worden? Of zo'n douane?
Ik Ik snap de gedachte. Ik denk ook dat die deels nog wel terecht is. Hè. Uiteindelijk, een wetgevingstraject heeft ergens een keer een deadline gekregen. En ja. De scope is van tevoren vastgezet. Want dit is wat je moet doen. En dan moet het af zijn succes ermee. Tegelijkertijd hoe je daar komt en hoe je daar naartoe gaat. En waar je je focus op legt. En waar je eventueel moeilijke keuzes maakt over wat je wel en niet doet. Ja, daar moet je toch op een iteratieve manier naar gaan kijken. En van tevoren nadenken. Wat levert nou de meeste waarde op? Hoe kunnen we nou het grootste gedeelte van dit proces misschien meteen automatiseren? Dat je kleine stukjes eventueel nog op papier, zoals we dat dan noemen, zou kunnen doen. Nou, dat doe je natuurlijk liever niet. Maar als het moet, waar doet dat dan de meeste pijn? Dus dat soort gedachten leg je er wel neer. En ik zie steeds meer, er zijn echt wel heel veel overheidsorganisaties. En de overheid is ook niet één overheid. Hè? Allemaal verschillende departementen, uitvoeringsorganisaties die allemaal weer dingen net op een andere manier doen. Maar juist omdat het zo groot is, omdat er zoveel afhankelijkheden zijn, is het werken in een soort van geschaalde organisatie eigenlijk altijd wel noodzakelijk, denk ik.
Ja, logisch. En jouw rol als product manager, hoe ziet dat eruit? Wat is er bij jou heel belangrijk? Hoe ziet jouw rol daar ergens uit?
Ja, dat verschilt heel erg. Hè. We hebben aan de ene kant natuurlijk betrokken zijn bij de teams. Ervoor zorgen dat zij weten wat ze moeten doen. Zorgen dat er op feature niveau, op epic niveau zeg maar, genoeg werk ligt. Helder uitgewerkt werk ligt. Ja. Aan de andere kant is het heel erg in gesprek zijn met de business. Met degene die de klantwens heeft uiteindelijk. Om ervoor te zorgen dat we de juiste dingen doen. En ook daar uitleggen dat niet alles altijd tegelijk kan. Hè. Soms heel daar misschien nog het beeld van, je zei toch dat het een jaar duurde, waarom is het nog niet af? Ja, ik heb 12 projecten die een jaar duren, daar moeten we keuzes in maken. Ja. En soms is dat dan ook mensen bij elkaar brengen, verschillende business owners of hoe je het ook wil noemen, bij elkaar brengen en leggen, dit zijn de 2-3 problemen of projecten of epics of hoe je het ook wil noemen die we willen oppakken.
Ja.
Maar we kunnen er maar 2 van de 3. Dus we hebben jullie hulp nodig. Hoe gaan we dat doen? Nou ja, in dat soort gesprekken ook heel erg bezig zijn met de toekomst. Wat ik net al zei, veel meer in waarde gaan denken, waardestromen gaan denken. Hoe kunnen we nou systemen op een logische manier linken? Hoe kunnen we nou daarmee bezig zijn? Natuurlijk niet alleen met architecten, noem het allemaal op. Maar daar gaat ook best wel veel tijd in zitten.
Je zei net waarde. Hoe definieer je waarde van producten?
Ja, dat is een hele interessante vraag. Kijk, in een klassieke bedrijfsleven kun je natuurlijk een eurobedrag aan hangen. Wat levert het ons op als we dit product verkopen?
Of als klant erbij?
Exact, wat levert de gemiddelde klant ons op? Nou, kun je daar berekeningen op loslaten? In sommige gevallen kunnen wij dat ook. Hè, als wij zeggen, in de operationele sfeer besparen wij 10 FTE, 20 FTE per jaar als we dit stukje automatiseren. Ja. Nou, dan kun je heel makkelijk eurobedrag aan hangen natuurlijk. Dan weet je, ik bespaar 1 miljoen per jaar, 2 miljoen per jaar. Dus dat is natuurlijk prettig. Die luxe hebben we niet altijd, want hoe kwantificeer je het voldoen aan wetgeving?
Ja.
En als er ergens een deadline ligt.
De boete die je anders zou krijgen als je niet voldoet aan de wetgeving is ook een rare manier van terugrekenen.
Boete die je aan jezelf moet betalen ook nog eens. Dat schiet niet op. En je voelt aan je het niet voldoen aan een. Of het voldoen aan een wettelijke deadline. Hè, heb je daar 1000 euro voor over? Vast wel.
Ja.
10.000. Ook nog wel. Een ton, een miljoen, een miljard. Maar je voelt op je water al aan dat er ergens een grens is waarvan je denkt, dat vind ik nog wel acceptabel en op een gegeven moment moet je een keer een gesprek aangaan van, klopt die wettelijke deadline, is dat nog de moeite waard? Dat is natuurlijk niet aan mij. Uiteindelijk is dat aan de politieke en bestuurlijke top om daar afwegingen in te maken.
Ja.
De Tweede Kamer op termijn ook soms. En daar moet je gevoelig voor zijn. Dan moet je dus ook helder en transparant op tafel kunnen leggen van, dit kunnen we wel, dit kunnen we niet. En als je het wel wil, wat is er dan mogelijk? Moeten we extra mensen, andere dingen niet doen? Nou, noem het allemaal op. En dat zijn dan gesprekken die je aan moet gaan.
Kan dat zo zijn inderdaad, dat als jij nou zegt, we lopen hier echt vast op een stuk. Dit is de wetgeving vanuit Europa. Dit gaan we gewoon praktisch gezien niet redden met hoe we er nu in zitten. Ik escaleer het. En dat het door wordt geëscaleerd tot een Tweede Kamerniveau?
Dat gebeurt. Ja, we hebben, ik niet zelf, maar collega's die echt op strategisch adviesniveau zitten en die echt met de politieke top ook, staatssecretarissen, secretaris-generaal, dus dan bestuurlijke top, in gesprek zitten regelmatig met ons portfolio erbij van dit is de situatie, dit gaan we wel halen, dit gaan we niet halen. Ja. Sommige dingen zijn onbespreekbaar, moet gewoon gehaald worden. Ja. Wat er ook moet vallen verder, maakt niet uit. En sommige dingen, daar kun je een goed gesprek natuurlijk wel over voeren. Want die mensen zijn ook niet achterlijk natuurlijk. Dus die snappen ook wel dat niet alles altijd tegelijk kan. Als je maar gewoon open, eerlijk en transparant dat gesprek aangaat. Ja.
Ja. Wat me ook nog wel een puzzel lijkt, hè, is dat je, misschien heb je daar een goed voorbeeld bij van wat bijvoorbeeld een domein is van een product owner bij de douane. Maar hoe je daar nou productvisie, hoe belangrijk is nog dat je als product owner nou ook een productvisie hebt op je onderdeel wat je ergens hebt binnen de douane?
Ja, nou ja, bij de douane heb je een aantal verschillende domeinen. We hebben, we noemen de strategische doelen, de ABC's van de douane. De A van afdracht, accijnzen, heffingen, dat soort dingen. De B van beschermen, echt een handhavingstaak. Nou, dat komt natuurlijk regelmatig in het nieuws in Rotterdam, in de havens.
Dit hebben we weer gevonden. Ja,
ja, exact. En de C voor concurrentiepositie. Hoe zorgen we nou voor dat onze dienstverlening bijdraagt aan de concurrentiepositie van Nederland als land? Nou, natuurlijk een qua logistiek sector een ontzettend sterke sector.
Ja.
En het is heel belangrijk voor de import, export, logistiek, dat zeg maar, wij goederen zo snel mogelijk vrijgeven. Of dat wij zo snel mogelijk controles, et cetera. Dat zij niet op ons hoeven te wachten. Want dat betekent elke uur, minuut, dag dat ze moeten wachten, kost gewoon
enorm veel.
Ja, exact. Dus daar moet je focus op leggen. En ik denk dat dat ook belangrijk is voor product owners en voor mensen die met product werken bij ons. Om dat altijd wel in je achterhoofd te houden. En ja, een productvisie van ik ga een super fancy platform bouwen en ik ga dingen koppelen. Is heel goed, hè, om te hebben. Denk er kan heel veel innovatie en leuke ideeën uitkomen. Tegelijkertijd, uiteindelijk is het de kerntaak natuurlijk voor die wetgeving en die strategische doelen die ik net noemde.
Ja.
Dus daar moet je natuurlijk op focussen.
Ja, precies. Je productvisie is relevant als die maar aansluit op wel eventjes de grotere organisatiemissie die er ligt. En dat moet ook bij commerciële bedrijven. Maar ik denk dat hier nog even wat belangrijker is. Er is iets minder vrij speelveld om te zeggen, oh, maar ik wil die hoek dit jaar gaan innoveren.
Ja, en tegelijkertijd zie je toch ook dat echt goede product owners, en daar hebben we er gelukkig ook een heleboel van, wel ook die vrijheid zoeken en nemen en met slimme ideeën komen en oplossingen komen waar misschien de business zelf nog niet aan gedacht heeft. Van joh, je noemt nu dit, maar heb je hier eens aan gedacht? Kan dat niet helpen? En dat maakt je leven misschien heel veel makkelijker met jouw handhavingstaak of met je controletaak, weet ik veel wat. Dus het is wel heel belangrijk voor product owners naar hun team toe om te zeggen, hier zijn we bezig en hier gaan we naartoe.
Ja.
Maar ook om dat gesprek te hebben met de afnemers in, met je gebruikers, van wat er nog meer mogelijk zou kunnen zijn. Dus ik denk dat die rol van product owner echt niet onderschat mag worden op dat vlak.
Ja, en in mijn rol, ik zit op dit moment bij een skill-up en dan ik roep letterlijk naar mijn team, jongens, first time right is niet waar we naar streven. Het is soms beter om een slechte beslissing te maken dan geen beslissing te maken. Laten we nou maar gewoon voorwaarts gaan en dan weer eventjes bij de volgende sessie weer ontdekken, hey, zitten we nou op het goede spoor? Moeten we bijsturen? Moeten we nou die kant op? En weet je wat? Als er een fout wordt gemaakt, dan plak ik hem nog liever op een billboard. En dat we met z'n allen zeggen, we hebben een fout gemaakt, dan dat we het maar een beetje verbergen en zeggen, joh, het hoeft niet zo. Maar ja, first time right lijkt mij essentieel bij de overheid. Je kan heel moeilijk misschien wel iteratief dingen releasen. Of zie ik dat verkeerd?
In de kern moeten onze systemen het doen.
Ja.
Als onze aangiftesystemen eruit liggen, ligt Rotterdam plat, ligt Europa plat.
Ja.
Zo simpel is het. En dat, ik bedoel, niet alle minuut, maar niet veel meer dan dat.
Ja.
Dus wij hebben ervoor te zorgen dat onze infrastructuur en onze systemen gewoon goed, degelijk, stabiel draaien en uitgevoerd zijn. Daar hebben we ook heel veel mensen op zitten. Samen nog met collega's. Als overheid delen we de datacenters met elkaar. En, goed, er zijn een paar overheidsdatacenters. Dus zeg maar, die infra die hebben we zelf in handen. Ja. Daar zit echt heel veel aandacht op. En dat is absoluut belangrijk. En ik denk ook als je kijkt naar de kerntaken die wij hebben. Ja, daar moeten onze systemen gewoon het doen ook. Het kan niet zo zijn dat we bepaalde taken niet meer uit kunnen voeren omdat het systeem eruit ligt. Tegelijkertijd zie je dat er best wel veel ruimte is om aan procesoptimalisatie te werken. De wet schrijft voor dat je iets moet doen, maar schrijft over het algemeen niet voor hoe je iets moet doen. Dus daar invulling aan geven, hoe je dat slim doet, hoe je dat, daar kun je best wel dingen proberen, experimenteren, proberen om betere manieren te vinden, dat soort zaken. Dus daar is wel ruimte voor, maar in de kern, dat zitten wij echt wel vast aan het feit dat dit moet werken.
Ja.
En je ziet ook in onze stack, in de technieken, daarin loop je stabiel achter op de markt. Dus we gaan niet experimenteren.
Bewust, juist.
Deels bewust, deels omdat je ooit eens iets heel stabiels en degelijks neergezet hebt. Misschien 10 jaar geleden, wat nog steeds gewoon prima voldoet. Maar misschien niet meer aan de nieuwste standaarden zou voldoen. En dat is dus 10 jaar geleden ontzettend goed neergezet.
Ja.
En zo goed dat het nu nog steeds doet. Maar inmiddels loopt het achter bij wat de markt misschien zou doen als je het nu opnieuw zou neerzetten. Ja, dat kan ook gebeuren.
Ja, dan maak je gewoon de bewuste keuze om ook misschien wel net dat stukje achter te lopen, zodat je de gedegen technieken kiest en niet denkt, we gaan dit programmaatje vast eens even in Kotlin schrijven, want dat willen de developers graag proberen, terwijl de rest nog allemaal niet op Kotlin werkt. Ja. Dat is misschien de experimentatie die je overslaat.
Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja.
Het is wel een mooie omgeving, want ik snap aan de ene kant heb je dus het hele unieke van, als onze producten het goed doen, dan werkt het hele douanesysteem gewoon echt top. En dat is mega groot. Dat draait in Rotterdam, dat draait in Schiphol. Alle invoer, want alle webshops waar wij dingen bij bestellen. Nou, wij weten ervan dat waarschijnlijk 99% van die producten worden niet in Nederland of de Europese Unie gemaakt, maar zijn een keertje ingevoerd geweest via die systemen.
Ja.
Aan de andere kant, er hoort wel bij dat het moet wel heel gedegen. Kleine experimentjes en iteratief releasen wordt wel een stukje lastiger.
Ja, zeker. En je hebt ook niet alle ruimte om, maar een continuous delivery pipeline is iets waar we wel aan proberen te werken voor bepaalde diensten. Maar voor sommige diensten kan het ook gewoon niet.
Ja.
Je te veel risico op bepaalde kernprocessen, dat kan niet. En daar hebben we echt nog klassieke release momenten voor.
Ja.
Dat we in het weekend nieuwe functionaliteiten naar buiten brengen. En dan hopen we zo min mogelijk risico te lopen met het bedrijfsleven, zeg maar, om de systemen plat te hebben. Maar eens. Ja, daar zijn we wel mee bezig.
Ja, die snap ik. En we hebben het ergens al net over politiek en wetgeving. Hè? Niet alleen Nederlands, maar ook Europees. Wat je natuurlijk nog wel eens ziet, is zoals nu Nederland. We zijn nog bezig met, op dit moment dat deze podcast in ieder geval wordt opgenomen, nog bezig met de Tweede Kamer weer goed samenstellen en wie er in de regering zitten. Maar dat kan ook betekenen dat koerswijzigingen ontstaan. Heb je daar dan last van als je product owner bij een overheidsorganisatie bent, dat er in één keer de koers verandert door politiek? Of valt dat wel mee?
In de tijd dat ik bij de overheid werk, heb ik nog maar één koers gehad. Dus wat dat betreft kan ik misschien niet heel veel zinnigs over zeggen. Mijn inschatting is dat de kracht van de ambtenarij, zeg maar, van de uitvoerende wereld is dat dingen niet... Het heeft tijd nodig om politieke wensen en willen te vertalen naar uitvoering. En heel veel taken zijn ook gewoon wettelijk vastgelegd. En daar kun je echt niet zomaar aan morrelen. Ja. Heel veel wat wij doen is Europees vastgesteld. Daar gaat de Nederlandse overheid niet eens over, zeg maar. Dus ik denk dat daar heel weinig ad hoc wijzigingen moeten zijn.
Ja.
Wat ik wel meegemaakt heb bijvoorbeeld in de coronatijd. Toen moest vanuit het RIVM en vanuit het ministerie van Gezondheid, Volksgezondheid, er moesten allerlei dashboards, apps, dingen uit de grond gestampt worden.
Ja.
Nou, dat gaat dan wel van de een op de andere dag.
Ja.
Toen werkte ik nog bij de interim club waar ik het begin over had. Ja, en toen heb ik echt wel voorbij horen komen vacatures voor product owners die bijvoorbeeld zo'n dashboard moesten neerzetten en bouwen. Nou, dat kan ook best wel snel gaan. Dus er zijn zeker wel situaties denkbaar waarin je door omstandigheden, door de politieke wil,
op ga je denk ik snel innoveren,
andere dingen snel gaan doen. Ja, kan echt.
En zeg maar, in de rest van de productwereld is data en metrics zijn ondertussen bijna standaard. Als je je producten ontwikkelt zonder dat je eigenlijk inzicht hebt in je data van je gebruikers, dan gaat er eigenlijk iets mis, want dan mis je een stukje inzicht. Hoe belangrijk zijn data en metrics als je bij de overheid werkt?
Overheid heeft zo ontzettend veel data, hè, dat snap je wel, dat je daar heel selectief in moet zijn, helaas ook. Je kan alles gaan verwerken, maar daar word je denk ik niet vrolijker van. Ik denk dat wat wel heel belangrijk is om met nieuwe ontwikkelingen, nieuwe wetgeving, ook echt naar data te kijken en ook op te halen bij, in dit geval denk ik, het bedrijfsleven, van hoe willen jullie zelf dat wij systemen inrichten? Want we hebben zoveel verschillende opties om iets neer te zetten. En daarbij is het ook heel belangrijk om te kijken naar de data. Wat voor type aangiftes bijvoorbeeld in ons geval zijn er? Kunnen we die bundelen? Kunnen we die? Hoe kunnen we daarmee omgaan?
Ja.
Nou, en daar kun je analyses natuurlijk op loslaten met die data. En wat verwachten we dan aan volumes? En we hebben het over grote volumes, dat snap je wel.
Ja.
Hoe moeten we onze systemen sizen? Dat soort zaken. Ja, dat is ontzettend belangrijk om daarnaar te kijken.
Ja, precies. Maar je zet niet zo snel OKR's neer voor al je doelen. Als het politiek gedreven is, bijvoorbeeld.
Nee, dat zijn weer die overheidstaken. Ja. Hè. Daar hebben we gewoon een opdracht voor gekregen vanuit de samenleving. Hè. Als je het heel sec-formeel bekijkt. Maar uiteindelijk is dat gewoon vanuit wetgeving geïnitieerd.
Ja.
Bepaalde taken. En die moet je gewoon uitvoeren. Of er nou 10 mensen gebruik van maken, 100 mensen of 1 miljoen mensen.
Ja, ja. Voldoen, dat vind ik halen. Ik vind het leuk om er op deze manier even wat meer van te begrijpen. Wat volgens mij ook nog wel ergens een uitdaging is, als je bij de overheid kijkt en je wil bepaalde dingen gaan oppakken, dan kom je op een gegeven moment ook in die aanbestedingen terecht. Het is namelijk niet dat je alles intern kan. Je moet soms dingen inkopen en dat soort zaken. Hoe werk je dan met die aanbestedingen?
Ja, dat is eigenlijk een heel bijna een eigen domein, zou je dat kunnen noemen. Maar ja, je hebt gelijk, hè, als je dingen zelf bouwt, dan heb je er zelf controle over. Dan prima, dan huur je mensen in en die gaan bouwen of die gaan doen. Maar als je diensten uit wil besteden bij een leverancier, en dat gaat van de koffieautomaten van alle bedrijfspanden, zeg maar, van de overheid, tot aan ICT-dienstverlening, ja, tot aan de snelwegen die gebouwd worden.
Ja.
Ja, dat gaat allemaal via aanbestedingen. En als die boven een bepaalde drempelwaarde gaan, gaat die volgens Europees aanbesteding zegt. Dus dat betekent dat eigenlijk alle spelers in de heel Europa mee mogen dingen naar bepaalde diensten.
Ja,
ja, en daar gelden regels voor. Je moet een uitgebreid bestek schrijven waarin je uitlegt wat je functioneel vraagt, wat er aantal randvoorwaarden zijn. Maar noem het allemaal op, van alles nog wat. Ik denk wat interessant is als je op ICT-vlak gaat aanbesteden, zeker als je in een agile-achtige omgeving zit, is hoe werk je samen met je leverancier.
Ah.
En ga je ook nadenken over je governance, je werkstructuren. Hè, wil je ook dat de leverancier op een agile manier werkt? Of ja, interesseert je niet? En zeg je, nou,
moet
je
in dezelfde sprints mee gaan werken? Ja,
ja, en haal je mensen vanuit die leverancier en zet je die naast je neer op je eigen kantoor? Hè? Gaan er gewoon developers en testers zitten bouwen? Heb je je eigen product owners, scriptmasters?
Ja.
Huur je die ook in? Nou, noem het allemaal maar op. Dus daar moet je, ik kan het zeggen, als er iemand met sourcings en of juridische kennis zit, ik ga graag een boek met je schrijven. Want ja, ik heb echt jarenlang bezig geweest met het goed neerzetten van een aantal aanbestedingen en hoe je dat dan ook met die leverancier samen doet. En dat is denk ik wel een heel interessant en nog vrij onontgonnen terrein op het gebied van product. Waar echt wel interessante dingen uit kunnen komen.
En voelt dat dan voor jou alsof er iets te winnen is in die fase? Of voelt dat met name als een vertragende factor?
Dat hangt heel erg van wat je aanbesteedt af. Ik denk dat als je commodities moet je gewoon inkopen.
Ja.
Niemand bouwt zijn eigen backlog tracking software, want daar zijn gewoon een aantal spelers in de markt die dat gewoon kunnen. Heel weinig partijen hebben echt nog een eigen infraplatform, want dat kun je gewoon in de markt afnemen. Nou, ja, dat mag niet zomaar altijd, maar ik kan niet AWS zomaar opbellen en zeggen van doe maar even. Dat moet via een aanbesteding misschien, maar er zijn marktpartijen voor die dat kunnen. Soms wil je dat niet uit compliance en security overwegingen, maar in sommige gevallen kan dat prima.
Ja.
Dus ik denk als je echt commodity-achtige oplossingen gaat zoeken, ja, dan haal het in de markt. Als je echt maatwerk wil gaan bouwen, ja, dan moet je het of zelf doen, denk ik, of samen met een leverancier die je veel meer als partner gaat zien en waarmee je samen die ontwikkeling gaat doen. Waarin natuurlijk jij als opdrachtgever verantwoordelijk bent dat de juiste vragen gesteld worden, de juiste visie neergezet wordt, juiste informatie gegeven wordt. Maar waarbij je gebruik maakt van een leverancier die de competenties in huis heeft om dat ook daadwerkelijk uit te voeren.
Ja, en dan kan het je ook weer helpen vervolgens om te versnellen, omdat je dus die externe capaciteit erbij krijgt.
Ja, ja, en dan heb je ook heel simpel een soort van een gefixte capaciteit op een bepaald probleem.
Ja.
Die je daar gewoon voor kan inzetten.
Ja. Als ik nu naar mijn team kijk, dan zijn we wel bezig met de doelen van dit jaar. Hè. Dus dan we weten eigenlijk wel waar we dit jaar wat voor oplossingen, of we willen oplossingen gaan zoeken voor een aantal doelen die we dit jaar hebben. Maar nou, als ik heel praktisch gezien kijk, dan weet ik ongeveer 3 sprints vooruit, 4 sprints vooruit, wat we ongeveer gaan oppakken aan oplossingen. Als ik naar de overheid kijk, dan praat je volgens mij over hele lange tijdlijnen. Op wat voor tijdlijnen ben je nou aan het plannen met je IT?
Ja, wij proberen met de teams toch wel echt per kwartaal. Hè, PI's van ongeveer een kwartaal. 13 weken, dat komt natuurlijk net niet lekker uit met je sprint van 2 weken. Dus ja, in de zomer en in de kerstperiode hebben we een soort van schrikkelsprint, zoals we dat noemen. Maar dus de teams zijn echt bezig om zeg maar 3 maanden vooruit te kijken en daarop te plannen.
Ja.
En dat is natuurlijk aan mij en mijn collega's die meer op dat niveautje daarboven zitten.
Ja, strategisch.
Om 2-3 PI's echt vooruit te plannen, weten wat eraan zit te komen, maar ook wel gesprekken te hebben over, nou, wat gebeurt er over 2 jaar, en dat we daar wel al rekening mee kunnen houden.
Ja, en is dat dan de product owners in het team zelf, die focussen zich met name dus van PI naar PI met die planning, en er zit wel enige flexibiliteit nog in wat er eigenlijk in het vorige kwartaal weer gaat gebeuren?
Ja, ja, absoluut. Nee, en dat hangt ook heel erg af van als je afhankelijkheden hebt met andere teams en andere, misschien wel andere ART's, ketens,
ja.
die andere prioriteiten hebben waar in één keer iets naar voren komt. Ja, dat kan echt wel betekenen dat je je planning voor het komende kwartaal, zeg maar, nog niet nu al kan inschatten. Maar daar is het ook zo belangrijk om wel met elkaar goed in gesprek te zijn. Dus ik ben ook zeker met de product owners in gesprek over, joh, ik zie dit aankomen, dit is wat ik verwacht dat er gaat gebeuren. Hou hier rekening mee. Zet niet al je refinement aandacht in op dit ene thema. Want misschien komt er nog wel iets aan.
Ja.
Ja.
Ah, mooi. Ik snap in ieder geval een stuk beter hoe product management er bij de overheid nou uitziet. Dat je eigenlijk hele andere manieren hebt waarop je bepaalde benaderingen doet. Je hebt veel meer rekening te houden met die wetgeving. Dus je moet, als je waarde gaat bepalen, ga je dat ook op andere manieren zoeken. Je krijgt in één keer te maken met aanbestedingen als je grotere dingen wil gaan oppakken. Wat is vanuit jou nou na zoveel jaren overheidsinstanties en daar product binnen doen? Wat is nou een waardevol advies? Waar heb je nou zelf eigenlijk je hoofd tegen gestoten? Omdat je in eerste instantie dacht, oh, vanuit het bedrijfsleven ken ik het zo.
Ik denk de snelheid waarmee dingen soms gaan en met name besluitvorming. Je hebt gewoon soms heel veel schijven. Als het hele gevoelige thematiek is waarmee je zit te werken, dan gaat dat gewoon soms tot aan de politieke top toe, tot aan de staatssecretaris-ministers toe. En dan ben je als product owner best senior in je vak en dan heb je heel veel verantwoordelijkheid. Maar ik hoef geen staatsrechtelijke uitleg nu te geven, maar je bent product owner, dan een afdelingshoofd, dan een directeur, ja, dan de directeur-generaal, dan de secretaris-generaal, dan de politiek.
Je bent acht lagen verder.
Je bent zo stel lagen verder, dus dat kan heel lang duren voordat de besluitvorming soms genomen wordt. En dat is niet erg, dat is goed, dat is onderdeel van het systeem om, hè, wat je net al over had, in de waan van de dag ineens iets anders te gaan doen. Ja, dat kan eigenlijk niet. Tegelijkertijd kan dat soms frustrerend zijn. En ik denk, de aflevering van een paar weken geleden, aflevering 103 over waarom is mijn management niet agile, of wat gaat daar fout. Ik denk dat mijn tip zou zijn voor product owners die overwegen om bij het Rijk te gaan werken. Er zijn heel veel pluspunten, maar ik denk als je, zeg maar, wat de problematiek die daar beschreven wordt of besproken wordt, als je daarvan denkt, wat moet ik hiermee? Misschien niet bij de overheid gaan werken. Als je juist denkt van, hier kan ik wat mee en ik wil mijn stakeholders, mijn mensen om mij heen helpen en verder brengen. Ja, dan denk ik dat het een hele goede stap zou kunnen zijn.
Ja, want welke type product owner gedijt nou echt bij de overheid? Waar moet je dan echt goed in zijn? Wat is een skill die je moet bezitten als je juist daar wil excelleren?
Nou, ik weet niet of dat heel anders is dan bij het bedrijfsleven. Zeker bij grote commerciële instellingen als banken, verzekeraars. Dat zijn eigenlijk ook gewoon overheden. Dat mag je niet zeggen, maar dat is natuurlijk wel zo. Ik weet niet of daar heel veel verschil in zit. Ik denk dat wel heel belangrijk is dat je geduld moet hebben op sommige vlakken. Ja. Ik denk dat dat sowieso een goede eigenschap is voor een PO. En dat je heel goed in staat moet zijn vanuit verschillende perspectieven bepaalde problemen te benaderen. En dat gesprek ook altijd aan te blijven gaan. Ook met mensen die er anders naar kijken, anders over denken.
Ja.
En dat ook open en eerlijk op tafel leggen. Zowel naar dus je stakeholders als naar je team toe. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ja, en dus even aflevering 103 met Jeroen Stoter luisteren. Dan heb je een beetje een beeld van.
Het is echt, al die problemen zie je echt niet overal, hoor. Maar ik het was een feest denken. Oh, die herken ik. Dus dat zijn gewoon elementen die ik denk dat iedereen die misschien wel herkent, maar die ik zeker ook bij de overheid terug heb zien komen. Ja.
Top. Dankjewel dat je wat meer uitleg wilde geven hoe dit er nou uitziet. Voor mij is een beeld weer opengezet. Ik snap er weer wat meer van. Laten we even een stap maken naar de grote lessen van deze aflevering. Even terugblikkend op wat we in deze aflevering allemaal besproken hebben. Wat is nou de tip die je misschien de luisteraar wil meegeven op een post-it na het luisteren van deze aflevering?
Als je een interessante vacature ziet als PO bij de overheid, ga ervoor natuurlijk. Ja.
Ja, maar verder, wat is er als wat misschien ook wat bedrijfsleven kan leren van hoe dingen eruit zien bij de overheid, of juist de mensen bij de overheid al zitten die je een tip mag geven? Is er iets waarvan je zegt, hier moet je even over nadenken, dit heb ik goed geleerd ondertussen van mijn eigen hoofd stoten?
Ja, ik denk dat verschillende type competenties, verschillende type mensen, die moet je samenbrengen. En ik denk dat bij de overheid zit zo'n groot verschil tussen uitvoering, handhaving, taken die de overheid gewoon heeft, en tussen beleid en politiek, zeg maar. Ja. Dat zijn echt hele verschillende werelden. Dus die dynamiek van de scheidslijn tussen business en IT, die is echt nog wel een factor groter. En ook heel interessant, want dat geeft ook echt de noodzaak toe om vertaalslagen te maken, sessies te houden met elkaar, van elkaar te leren. En ik denk dat we dat echt wel, dat kan altijd beter, maar ik denk dat je daar ook echt wel veel van kan leren als je niet bij de overheid werkt.
Ja, leuk. Dankjewel, Rick. Mochten mensen nou nog een vraag hebben naar aanleiding van deze aflevering, mogen ze een berichtje sturen via LinkedIn?
Als je me kan vinden met mijn naam. Maar, ja.
Rick van Dijk, daar zijn er meerdere van.
Er zijn er zeker meer van, ja.
Dan zorgen we dat we je eventjes taggen in de LinkedIn post over deze aflevering. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn, dat is Pim Pot, of op pim@productowner.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!